Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad van harte welkom in deze dienst hier in de kerk of als u thuis of elders met ons meeluistert. De voorganger van vanmiddag is dominee M.J. van Oort uit Bodegraven. Ik heb voor u een aantal mededelingen. De eerste een blij geboortebericht van Len Willem Romein, zoon van William en Karin Romein, een broertje van Lauren en Lieke. Donderdag 10 mei aanstaande is er Hemelvaartsdag. De kerkdienst 's ochtends begint om 9:30. We hopen op een gezegende dienst samen. Bericht van J.V. Gideon. Vanavond is de laatste reguliere avond van J.V. Gideon. Er is dan een introductie met betrekking tot het Pinksterweekend. En nog een bericht voor de senioren. Seniorenreis is aanstaande woensdag 16 mei. Met als bestemming het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. En aansluitend een bezoek aan de stad Zierikzee. De middag zal worden afgesloten met een diner. Het vertrek is vanaf de kerk om 1 uur en u kunt zich nog tot aanstaande zaterdag bij mevrouw Gouwman opgeven. De collecten, eerste twee collecten voor de preek, de eerste diaconale collecte voor de IZB, de inwendige zendingsbond, de tweede voor pastoraat en catechese en de derde bij de uitgang is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. En tevens vragen wij vandaag uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang. We zetten onze dienst voort deze middag met het zingen van Psalm 133, het tweede vers. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. In zo'n periode tussen Pasen en Pinksteren is het altijd een beetje zoeken welk bijbelgedeelte je dan naar voren brengt. Ik weet wel, we leven natuurlijk feitelijk niet tussen Pasen en Pinksteren in, we leven na alle heilsfeiten. Maar toch is het, probeer je met je preken daar ook een beetje rekening mee te houden. En toen kwam ik in het Nieuwe Testament een gedeelte tegen waarin Paulus de een en ander schrijft. En dan zit hij in die periode tussen Pasen en Pinksteren. Tenminste, hij verwijst naar Pasen en hij noemt letterlijk Pinksteren. En dan geeft hij wat richtlijnen daartussendoor. En dat is het slot van de Korinthebrief. En die willen we met elkaar naar kijken. En daar een paar hoofdlijnen ook uit naar voren halen. We gaan zingen uit Psalm 65. En daarvan vers 3 en vers 4. Psalm 65, vers 3 en 4. We gaan ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Dus zo noemen we hem natuurlijk altijd, apostolische geloofsbelijdenis. Er is natuurlijk geen direct verband met de apostelen. De belijdenis is veel later gekomen, toen er natuurlijk al geen apostelen meer leefden. Maar ik zal wel weergeven wat de hoofdboodschap ook van de apostelen was. En als we die uitgesproken hebben, dan gaan we zingen uit Psalm 116. Een hele bekende psalm. Psalm waarin we uitspreken dat we van God houden. God heb ik lief. Prachtig mooie psalm. Past ook straks mooi bij het slot van 1 Korinthe 16. Vandaar dat ik hem gekozen heb. Blijden we ons geloof. Ik geloof in God, de Vader. De Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat ze bidden. Het is altijd weer fijn, Heer, om in het midden van de gemeente ook samen ons geloof te belijden. Daar hebben mensen al eeuwenlang woorden voor op een rij gezet. Woorden die we ook daarom gebruiken, omdat ze ons in die zin dan ook verbinden met mensen voor ons. Met mensen ook die we misschien helemaal niet kennen, die aan andere kant zelfs van deze aarde wonen en dezelfde geloofsbelijdenis uitspreken. En dan midden in zo'n geloofsbelijdenis waarin we gezegd hebben wie u bent, God als Vader, als Zoon en als Heilige Geest, dan komt er opeens dat prachtige ik geloof in de vergeving van de zonde naar voren. Dat lijkt wel haast een soort dissonant te zijn, want ja, we geloven toch in God en we geloven in God de Vader, we geloven in God de Zoon, we geloven in God de Heilige Geest, we geloven in u. En waarom dat er dan opeens zo tussendoor? Toch is het eigenlijk een van de mooiste gedeeltes uit deze belijdenis. Dat we gewoon zo tegen elkaar zeggen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Het is eigenlijk fantastisch, Heere God, dat we daar elke middagdienst zo beginnen. Om dat tegen elkaar te zeggen. Dat geeft ook de mogelijkheid om open naar u te zijn. Het geeft de mogelijkheid om dan ook alles te zeggen wat er in ons is. Om u de gelegenheid ook te geven om te vergeven. Want uw vergeving, die kan soms zo botsen op onze onvermogen of onwil om te belijden. Kijk, dan gaat het niet erom dat u pas kan vergeven als wij gaan belijden. Nee, u bent almachtig en u gaat er in uw eigen weg. Maar het is wel degelijk zo dat wij ook de kracht van die vergeving niet ervaren, ook als we juist niet belijden. Als we erin vast blijven zitten, zoals David deed. Maar zoals wij ook kunnen hebben. Dank u dat we toch zo konden beginnen door dat tegen elkaar te zeggen. Geloven in de vergeving van de zonde. Geloven in de toekomst met u. Geloven dat u onze God bent, dat u van ons houdt. Geloven dat we kostbaar zijn in uw ogen. Zoals u in Jesaja 43 tegen Israël zegt. Geloven dat u met ons verder wil. We danken u dat u ons bij elkaar brengt. En samen belijden we ook dat we u nodig hebben. Samen belijden we dat we vergeving nodig hebben, ook voor onze zonden. Samen belijden we dat we leiding nodig hebben in ons leven. Samen belijden we dat we ook de kracht van uw Heilige Geest nodig hebben. Uw Heilige Geest hebben we nodig, Heer, die ook zijn kracht om, een kracht om te genezen. Misschien kracht om in tongen te spreken. Een kracht om, ja, zo kunnen we doorgaan. Misschien om te profiteren in het midden van de gemeente. Als we uw Heilige Geest niet hebben, dan wil het toch ook heel stil worden in de gemeente. Waar blijft dan de profetie? Waar blijft dan de genezing? Waar blijven dan, zo kunnen we doorgaan. Maar in het bijzonder bidden we ook om de kracht van uw Heilige Geest als we uw schriften openen. We openen uw schriften en we willen graag ook dat het gedeelte wat gelezen wordt ook iets wordt waarmee we wat kunnen doen. We weten, Heere God, dat u als auteur van uw woord door uw Heilige Geest woorden hebt geschreven waar we natuurlijk altijd wat mee kunnen. Maar het wil nog niet zeggen dat het ons ook lukt. Er kan een hoop tussen zitten. Misschien moeten we nog een hoop doen deze week. Belangrijke beslissingen nemen in ons leven. Misschien zien we geweldig tegen iets op. En als je dan zo even in een huiselijk gebed zit en het is stil om je heen. En dan krijg je de kans om met je gedachten af te zwerven, zo weg te zwerven. En dan gaan ze overal heen. En voordat je het weet ben je ook helemaal weg. Nou, als dominee kun je dat gelukkig niet zien. Het zou ons als dominee ook misschien wel heel erg ontmoedigen. Als we konden zien of mensen nou eigenlijk wel of niet luisteren. Maar u door uw Heilige Geest, u kunt dat leiden en besturen. En daar bidden we om, of u dat ook wil doen. Ook vanavond, hier in het midden van de gemeente. Open zo de woorden uit uw woord. Geef leiding ook, Heer. Wees met de kracht van uw geest ook bij alle die een taak in deze dienst hebben. Denk van de organist, ook aan de koster, kerkenraad. En eigenlijk aan ons allemaal, want samen met elkaar staan we toch in uw dienst. Er is geen hoge en lage positie meer in uw koninkrijk. Sterker nog, degene die wil dienen, die mag op de hoogste plaats staan, toch? Degene die de voeten van de ander wil wassen. Wilt u ook daarin uw kracht geven als we woorden van u willen uitleggen en erover met elkaar, als daar in gesprek gaan. Heer, wilt u daarin ook met uw Heilige Geest aanwezig zijn. Bidden voor hen die thuis met ons verbonden zijn, middels techniek. De ouderen van de gemeente. Of zij die misschien ziek zijn of misschien vanaf een vakantieadres meeluisteren. Zegen ook hen. Wees ook hen een God van nabij. En laat ook dan door de techniek de woorden hun werk laten doen. Dat bidden we u zo om Jezus Christus wil alleen. Amen. gaan dus naar het slot van de eerste Korinthebrief. De Herziene Statenvertaling heeft het, ik weet niet hoe het in de Statenvertaling zit, maar in ieder geval in de versie van de Herziene Statenvertaling die hij hier heeft, heeft het hem al in 3 gedeeltes verdeeld. En hij geeft dat ook 3 invalshoeken wel weer. Waarbij het accent straks op het laatste gedeelte, denk ik, komt te liggen. Daar moeten we ons ook een beetje laten leiden, hoe de preek ook loopt. We gaan lezen 1 Korinthe 16. Paulus heeft dus, goed of het weet, Paulus heeft hiervoor over de opstanding van de doden gehad. Hij heeft hier enorm hoog niveau als het ware neergezet. En enorm perspectief naar later. Hij heeft over, wat gebeurt als je sterft, als je opstaat uit de dood. En wat gebeurt met je lichaam. En je kunt je voorstellen als je dan aan het lezen bent, dat je niet zit te wachten op allerlei praktische dingen die nu opeens komen. En waarom doet hij dat dan? Nou, die vragen die je kunt stellen. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeente in Galatië heb opgedragen. Op elke eerste dag van de week moet een ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is. Opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht met brieven sturen om uw gave naar Jeruzalem over te brengen. Dus het eerste gedeelte, een stukje over, over geld, over financiën. En dan een reisplan. Als het de moeite waard mocht zijn dat ik de reis zelf ook maak, zullen ze met me meereizen. Maar ik zal naar u toekomen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben. Ik ga door Macedonië. Zo mogelijk zal ik bij u blijven, of ook de winter doorbrengen, om mij door u op weg te laten helpen, waar ik ook maar naartoe reis. Want ik wil nu niet slechts op doorreis zijn, want ik wil u nu niet slechts op doorreis zien, maar hoop enige tijd bij u te blijven als de Heer het toestaat. Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven. Want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders. Als Timotheus komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Heere, zoals ook ik. Laat dus niemand hem gering achten, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem. En wat Apollos de broeder betreft, ik heb hem er vele malen toe opgeroepen dat hij het met de broeders naar u toe zou komen, maar hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen wanneer het hem gelegen komt. En het laatste gedeelte. Wees waakzaam. Sta vast in het geloof. Wees manmoedig. Wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. En ik roep u ertoe op, broeders. U weet dat het huis van Stefanus de eersteling van de gaai is. En dat zij zichzelf ten dienste van de heilige beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt. En aan ieder die meewerkt en zich inspant. Ik verblijf me over de komst van Stefanus en Fortunatus en Archaicus, want ze hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak. Ze hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan. U groet de gemeente van Azië. In de Heere groet u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. U groet alle broeders. Groet elkaar met een heilige kus. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen. In Christus Jezus. Amen. U weet dat de verhouding tussen Paulus en de gemeente van Korinthe zeer gespannen was op het moment dat hij deze brief schrijft. En dan zou je haast zeggen, ja, dan is het eigenlijk wel logisch dat hij aan het einde van de brief de spanning misschien wat afbouwt en dan wat praktische dingen naar voren gaat brengen. Nou, het is de vraag of dat de bedoeling is. We gaan het met elkaar proberen te ontdekken. Ondertussen geeft, denk ik, Paulus wel echt hele rake typeringen van het leven met God. Gewoon na Pasen en natuurlijk ook na Pinksteren. Gewoon in het leven van elke dag. Juist als je gelooft dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Juist als je gelooft wat hij in vers 57 zegt. Dat de overwinning aan ons is gegeven door onze Heer Jezus Christus. Maar hoe leef je dan in die overwinning? Nou, daar gaat het in 1 Korinthe 16 over. Voordat we daarover nadenken, gaan we zingen uit Psalm 31, vers 15, 17 en 19. Dan vond ik het eigenlijk een hele mooie lijn in die psalm. Vooral die combinatie van 17 en 19. Want in vers 17 staat halfwege: zijn oog slaat mij in liefde gade. En vers 19 is dan een oproep om hem lief te hebben. Dus eerst, God kijkt in liefde naar u, naar jou. En dan de oproep om hem lief te hebben. Dus wat wel mooi is dat zo in zo'n psalm staat. Alleen, ik heb de gewoonte, ik weet niet of u dat ook heeft. Maar ik heb altijd de gewoonte om te controleren of het er ook echt staat. Dus staat het ook in de Bijbel? Je kunt natuurlijk een rijmpje op de Bijbel maken, maar staat er dan ook wat er in de Bijbel staat? En tot mijn spijt staat het er niet. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Er wordt niet over liefde gesproken in dat stukje. Dus dat ziet ook weer dat we ook met een hele praktische manier met psalmen omgaan. We vullen vaak Bijbelgedeelten heel erg aan. En soms zeggen we ook dingen die haast in tegenspraak met de Bijbel lijken te zijn. Ook gewoon omdat dat kennelijk in onze muziek past. Geen reden om ze te zingen, maar wel reden om ze altijd te toetsen. Staat het er ook echt? Psalm 31, vers 15, 17 en 19. Na alle geruchten, zo is dat hard geloof ik. Dit kan iets zachter. Is er iemand die techniek beheerst om... Dit gaat beter, denk ik. Ja. Mooi. Na alle geruchten over wat er allemaal met Facebook gebeurt, heb ik op mijn Facebook-account zo'n tweetrapsverificatie ingesteld. Een moeilijk woord. Ik weet niet of je het kent hoe dat werkt. Als je dan inlogt met je wachtwoord, dan moet je vervolgens ook op je mobiele telefoon en krijg je een code met het programma daarvoor. En dan is pas als je die code ingevoerd hebt, kun je verder. Om te voorkomen dat niet iedereen erop rond gaat hangen. Weten jullie nog wat Facebook is inmiddels? Want volgens mij is dat het programma waar jullie op zaten voordat je ontdekte dat je ouders er ook op zaten. En ik zie nu tenminste dat de meeste jongeren van Facebook afgaan en de ouderen steeds meer erop zitten. Maar goed, zo hebben we met de techniek allemaal van die dingen nodig waarbij je toch een beetje zeker kunt zijn dat degene die aan de andere kant van de lijn zit ook degene is die zegt te zijn. Hè? Nog los van het feit dat het dan nog gevaarlijk kan zijn om op uitnodigingen in te gaan of afspraken met mensen te maken. Eigenlijk is dat in de tijd van de Bijbel, in de tijd van deze brief dat Korinthe geschreven wordt, heb je dat probleem ook natuurlijk, want Paulus bijvoorbeeld, die schrijft niet zelf zijn brief. Laat iemand anders schrijven. Dus hoe weet je nou dat het ook een brief van Paulus is? Hebben jullie enig idee hoe ze dat toen deden? Nog niet met een wachtwoord of zo, dus ja, moest er op een andere manier eigenlijk laten merken dat het ook werkelijk wel van Paulus vandaan kwam. Want er circuleerde in die tijd best wel veel nepbrieven ook. Mensen die dingen zeiden uit de naam van anderen, die dan niet van die anderen afkomstig waren. En hoe onderscheid je dan of zo'n brief ook werkelijk van Paulus is? Nou, daar hadden ze een hele praktische oplossing voor. De laatste zinnen van de brief schreef Paulus zelf. En waarschijnlijk met een heel onbeholpen handschrift. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen geweest waarom hij zelf niet schreef. Paulus zegt over zichzelf dat hij geen grote spreker was. Maar ja, hij zegt over zichzelf ook dat zijn handschrift, om maar zo te zeggen, onbeholpen was. Het wordt natuurlijk wel interessant. Wat is dan de zin die hij opschrijft? Als jullie nou zo'n brief zouden krijgen van iemand of van iemand anders. Hij is geschreven door iemand anders en je wist, laat het even heel persoonlijk maken. Dat is natuurlijk lastig in deze tijd, maar kun je nog herinneren dat er ooit een tijd was waarin je als man en vrouw of jonge meisje een brief aan elkaar schreef? Of een briefje aan elkaar schreef? Stel dat je dat nou zou krijgen van je vriendin, van je vriend, van je man of je vrouw. En je zou weten, mijn man of mijn vriend heeft het gedicteerd, maar de laatste twee regels heeft hij zelf geschreven. Ik kan me dan voorstellen als dan zo'n brief binnenkomt dat je eerst gauw aan het einde gaat kijken wat zou hij zelf neergezet hebben. Hebben jullie dat niet, dat idee? Moet je eens kijken wat die Paulus hier als eerste met zijn eigen hand neerschrijft. Het kabbelt voort zo, 1 Korinthe 16. Het gaat gesproken over een collecte, over een reisplan. En dan komen er nog groeten en dan gaat hij schrijven. Kijk maar, een eigenhandige groet van mij, Paulus. En dan komt hij. Als iemand die Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. Paulus. Is dat iets wat je dan zo snel met je eigen hand moet schrijven? Is niet die situatie van die gemeente van Korinthe al zo gespannen? Moet je dan op deze manier afsluiten? Waarom doe je dit, Paulus? Ja, natuurlijk, kort mooi af. De genade van de Heer Jezus Christus zijn met u. Mijn liefde zijn met u allen in Christus Jezus. Maar toch, als je echt eens nakijkt, wat staat daar nou? Als iemand die Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Zo. Dat is nou niet direct de manier, denk ik, waarop u een brief af zou sluiten. He? Heeft u ooit een brief of een bijbelstudie zo afgesloten? Als je Jezus Christus niet lief hebt, ben je vervloekt. En wat bedoelt hij daar dan mee? Heeft dat die lading die je nu zo hoort, nu ik het zeg? Of zit er toch een andere achtergrond aan? Nou, we proberen met elkaar te ontdekken dit soort vragen. Ik hoop dat voor u als gemeente van onze Heer ook zo'n zo'n brief dan van vroeger ook wat gaat leven. Zeker als je inderdaad ontdekt dat Paulus daarvoor in 1 Korinthe 15 natuurlijk over geweldige dingen heeft gehad. Hè, over de opstanding uit de doden. Ja, overigens alleen de opstanding, hij vertelt eigenlijk over degenen die in Jezus Christus geloven. Dat die een nieuw lichaam krijgen. Pas kreeg de vraag van een jongen. En die vroeg van, en wat gebeurt er nou met de ongelovigen? Krijgen die ook een nieuw lichaam? Het is altijd van die vragen waarop je niet zo heel snel antwoord weet. Tenminste, ik ben altijd heel huiverig voor heel snel antwoord geven. Je is wel goed weten wat je zegt. In ieder geval, Paulus heeft het er hier niet over. Sterker nog, hij verbindt het nieuwe lichaam krijgen met het geloof in de Heer Jezus Christus. Met het nieuwe lichaam van Jezus. Dus hoe zal het dan zijn dat je niet gelooft? Krijg je dan nog wel weer een nieuw lichaam? Om dan veroordeeld te worden? Of niet? Kortom, hij heeft best een heftig gedeelte besproken over die opstanding. En dan verwacht je toch wel dat dat dan zo'n beetje wel het einde van de brief moet zijn. Was dat niet een prachtig einde van de brief ook geweest? God zij dank, geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus. Daarom wees maar standvastig, onwankelbaar, overvloedig in het werk van de Heer. Uw inspanning is niet vergeefs in de Heer. Daar had je toch een mooi punt kunnen zetten. Maar misschien wel juist daarom dat Paulus aan de gemeente, want daar hebben alle gemeenten al door alle eeuwen heen last van gehad, nog steeds zo. Daar hebben we vandaag de dag ook last van. Dat geloof toch ook wel iets is wat je in de praktijk moet brengen. Dat je gewoon in je leven van elke dag moet laten zien. Dat juist Paulus daarom dit soort praktische aanwijzingen gaat geven en dan gaat beginnen met datgene wat misschien wel altijd nog het grootste probleem is, namelijk geld. En dan ook dat kabbelen gelijk gaat verlaten, want dan gebruikt hij een woord wat ook verder in de Bijbel niet wordt gebruikt. Heeft hij het tenminste niet voor niet door gelovigen. Dan heeft hij het over iets wat hij opgedragen heeft. Er staat in het Grieks echt een duidelijk bevel, dus wat hij bevolen heeft. Het is geen vrijwillige bijdrage dit. Het is verplicht. En dan gebruikt hij voor het woord inzameling, gebruikt hij een woord wat eigenlijk vrijwel niet gebruikt wordt in die tijd, ook verder niet voorkomt, maar wat eigenlijk later wordt gebruikt in de vorm van belasting. Dus hij doet eigenlijk zijn volledige best om te laten zien dat wat hij nu vraagt geen vrijwillige zaak is. Kennelijk is het enorm belangrijk. Wat moet er dan gebeuren? Er moet geld gegeven worden aan de gemeente in Jeruzalem. Kennelijk heeft de gemeente van Jeruzalem een moeilijke tijd. Die gemeente die heeft het een en ander voor zijn kiezen gekregen. Onder andere een hongersnood. Hè? De hongersnood al voorspeld in de Bijbel. En daar is ook de eerste collecte voor die gemeente mee verbonden. Dat is overigens ook dat is echt ook een schitterend gedeelte in de Bijbel. Kent u dat gedeelte waarin Handelingen, waarin staat dat de profeet Agabus een hongersnood voorspelt? Hè? Dan voorspelt hij een hongersnood. En weet je wat ze dan gaan doen als volgende stap? Dan gaan ze collect houden voor de gevolgen van de hongersnood. Die moet nog komen. Over geloof in profetie gesproken. Het is een beetje net zoals het heel lang droog geweest is en het voorbeeld heb je misschien wel eens gehad. Ik weet niet of het echt gebeurd is hoor. Vaak die mooie voorbeelden zijn vaak helemaal niet gebeurd. Maar het voorbeeld van zo'n meisje wat op middag naar de kerk gaat. Op zo'n snikhete dag. En het is al zo lang droog geweest. En dan naar de kerk gaat met haar paraplu bij haar. En mensen zeggen, paraplu? Op deze dag? En ze zegt, ja, maar we gaan toch bidden om regen? En het zit zo schitterend. Het geloof dat je wat je vraagt, Heer God, wat God belooft, dat hij het ook werkelijk doet. Dat is dus met die inzameling heel direct verbonden al. God heeft gezegd dat er moeilijke tijd komt. Wij gaan een collecte houden. Voor Jeruzalem. Voor de mensen daar. Daar waar het allemaal begonnen is. Daar waar in het begin ook van alles gedeeld is. Hè? Dat kennen we ook uit de geschiedenis van Ananias en Safira. Kennelijk is daar ook alles wat teruggelopen. Zo belangrijk vindt Paulus dat. En dan kun je je afvragen. Ik stel hem maar gewoon kritisch vandaag de dag aan, ook aan mezelf ook. Van als Paulus dat zo belangrijk vindt, hè? Wij vinden dat belangrijk wat Paulus zegt. We proberen te doen wat Paulus zegt, wat God ook door Paulus heen zegt. Hoe zit dat dan met zo'n verplichting voor ons? Zouden wij als gemeente van de Heer Jezus Christus ook hier in Barendrecht, zouden we ook zo'n verplichting hebben, denkt u? Of denk jij? De collecten zijn natuurlijk wel leuk, vooral als je jong bent en je krijgt toch het geld van papa en mama mee van te horen of dat je naar de kerk gaat. He? Of niet? Heb je niks meegekregen toen je wegging? Had je het natuurlijk allemaal zelf moeten doen, wordt het al wat anders. Ik kon nu van mijn dochters toen ze groot werden, was het eerste wat ze, toen die kerk bijdrage in, valt opeens zo'n bordje, heb je beleidnis gedaan, je bent volwassen, en dan valt dan opeens zo'n brief in je briefbus dat de kerk ook geld van je wil. En dan zie ik ze nog verontwaardigd kijken. Zo gaat dat, hè? Maar zou geloven in de Heer God, dat geloven die opgestaan de Heer Jezus Christus. Dat feit dat Jezus Christus overwinnaar is en dat wij daarin mogen staan. Heeft dus ook al direct te maken met wat je over hebt voor Israël, denk ik dan. Dat is natuurlijk geestelijk zo. In het Oude Testament is dat heel duidelijk. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Je ziet dat doorwerken in het Nieuwe Testament. Maar dat is kennelijk ook financieel. En ik weet dat het heel gevoelig ligt. Want we mogen vooral niet verplichtingen opleggen tegenwoordig. Daar zijn we allergisch voor als mensen. Voor verplichtingen. En ik moet zeggen dat ik ook van een aantal verplichtingen helemaal niet vrolijk word. Ook niet van belastingindien natuurlijk. Maar zou God het ook van ons vragen? In ieder geval moet er geld opzij gelegd worden. En Paulus gaat het zelfs regelen. Hij zegt, moet je elke eerste dag van de week doen. Dan spaar je maar wat bij jezelf. Nou, er is een hele mooie verklaring uit ontstaan. Hè, dat de gemeente, dat het een kwestie van de zondag was. En dat je dan een collectie in de gemeente had. En dat, en een soort, maar Paulus heeft het niet over zondag. Heeft het hier wel niet over een gemeente. Hij heeft het in principe gewoon over de gelovigen. Die misschien tot een bepaalde huisgemeente behoren. In die tijd van Paulus bestond natuurlijk helemaal geen zondag. Is pas veel later hebben we een zondag ontwikkeld. En weer later er ook allerlei geboden en moedjes en regeltjes aan toegevoegd. Die natuurlijk helemaal niet in de Bijbel staan. Zo apart als je dan leest wat Calvijn in zijn verklaring van zegt. Dan zegt hij, ja, als er één beeld is van vrijwilligheid, dan is het wel de zondag. En dan denk ik, ik weet niet hoe, u moet dat natuurlijk allemaal zelf weten hoe je dat doet. Het is de christelijke vrijheid, maar... Ik moet wel zeggen, toen ik jong was, dat ik die zondag niet altijd dat beeld kreeg van die vrijheid op het moment dat je inderdaad het hekje niet uit mocht. Zo ging dat vroeger ook. Vrijheid. Vrijheid omdat Jezus Christus is opgestaan. Ook vrijheid om je aan regels te houden, die God je niet heeft opgelegd, maar die je houdt. Ook om op die manier structuur en regelmaat in je leven aan te brengen. Prima. Maar kijk uit met iets verplichts op te leggen. Dus, kort samengevat, dan kan je met een heel kort punt afdoen. Jezus Christus, de Zoon van God, is opgestaan uit de dood. Hij heeft overwonnen. Wij hebben met hem overwonnen. Gelukkig. In zijn kracht mogen we dus ook heel bijzondere dingen doen. Staande in zijn kracht. Staan komt een paar keer ook voor in deze brief. Ook die gemeente van Korinthe. Waar ook hele mooie dingen gebeurden, naast dingen die er verkeerd zaten. Maar staande in die kracht van de opstanding... Gaat het er in de Bijbel dus ook om hoe je met je geld omgaat? En gaat het erom, of je dat nou leuk vindt of niet, hoe je met Israël omgaat? Je kunt niet om Israël heen. Dat kan niet. Dat betekent niet dat je alles wat er in Israël gebeurt goed moet vinden. Dat betekent niet dat je op een extreme manier mee om moet gaan, waardoor eigenlijk niks anders meer gezegd kan worden dan Israël dit, Israël dat. Maar tegelijkertijd wel... De nood van onze broeders in Jeruzalem, ook vandaag de dag, die moet ons wel op het hart gebonden zijn. Daar is het begonnen, gemeente van onze Heer. Jezus was een Jood. Met het Joodse volk is het al begonnen. Wij danken aan het Joodse volk onze vergeving van zonde. We danken aan het Joodse volk de Heer Jezus Christus. Hij is in dat volk opgegroeid. Het is het volk van de belofte. Mooi omdat ze ook in deze Korinthebrief, die mensen in Korinthe waren natuurlijk voor een deel Joden, voor een deel Grieken, vooral ook Grieken. Maar ook die Grieken die op zich natuurlijk niets met het Joods volk hadden. Dat die op die manier geld bijeenbrengen voor Jeruzalem. En dan het tweede stukje. Het tweede stukje komt er met een reisplan. Dat is ook zoiets, hè? Ja, dan denk je, ja, Jezus Christus is opgestaan uit de dood. God leidt je, Paulus, door zijn Heilige Geest. Nou, als je dat toch doet, dan hoef je toch helemaal geen plannen meer te maken. Een beetje in de stijl van vandaag de dag. Hè? Dat is ook een beetje in. Ook onder jongeren merk ik. Dat zie ik niet alleen op Facebook, maar op allerlei van die forums. Laat ik het heel netjes zeggen. Dat gezwam over het plan van God met je leven. Ik word daar soms zo moe van. Ik zie jongeren die volop geloven in de Heere God. Volop geloven dat God voor zijn zoon voor hun gezonden heeft. Worstelen met de vraag. En wat is het plan van God met mijn leven? En dan denk ik. Hè? Wat wil je dan weten? Ja, ik wil weten wat ik later worden moet. Want dat kan ik in het plan van God leven. En zeg ik. Hè? Dus. Zou het voor God dan zo belangrijk zijn of jij vuilnisman wordt of dat je directeur van een IT-bedrijf wordt? Gaat het God in het plan van zijn met jouw leven niet om dat je hem dient, op welke plek je ook komt? Denk je nou echt dat God een soort boekje voor zich heeft waarin hij een stiplijntje heeft gezet hoe jouw leven gaat lopen? Denk je dat jouw gebed daar bijvoorbeeld geen invloed op heeft dan? Denk je dat God bijvoorbeeld een boekje heeft waarin hij vastgelegd heeft, morgen ga jij naar buiten en dan gebeurt er dit of dan gebeurt er dat? Als je dat beeld van God hebt, dan begrijp je niet dat God een almachtige God is. En een almachtige heilige God heeft het helemaal niet nodig. Die heeft helemaal niet nodig om jou als een soort robot te besturen. Die geeft jou de mogelijkheid om links of naar rechts te gaan als je naar buiten gaat. En hij kan het in zijn plan allemaal inpassen. Dat doet onze God. Hij is almachtig. Stop met te peinzen over het plan van God met je leven. Het plan van God met je leven is dat je met Jezus Christus leeft. Dat je laat zien in welke baan je ook zit. Welke opleiding je ook kiest. Dat je van hem bent. En dan kan God jou gebruiken op de opleiding voor fysiotherapeut. En dan kan God je gebruiken in het leger. Dat zijn twee dingen die me zo te binnen schieten. Je zult merken dat ook in de zulke soort vragen in de Bijbel ook eigenlijk helemaal niet actueel zijn. Dus kom erin terug. We zijn opgegroeid in een tijd waarin als daar alles vast moet liggen en alles uitgestippeld moet, we alles een programma hebben, moeten weten waar dingen naartoe gaan. Dat hoeft helemaal niet. Ontspan nou eens. Je bent een kind van God. Als je in Jezus Christus gelooft. Je valt niet uit de hand van God. God zorgt voor je. Je bent kostbaar in zijn ogen. En met hem breng je verder. Ik zie hem ook wat vanmorgen in de gemeente. In een gedeelte van de gemeente wat in een andere plaatsje ligt. Een plaatsje naast ons. Dat maakt ook deel uit van onze gemeente. En daar hadden we een dienst waarin een jongere met een verstandelijke beperking belijdenis deed van haar geloof. En ja, dit is toch zo fantastisch om zo'n belijdenis gaan voor te bereiden. Zo'n meisje zegt gewoon, ja, ik hou van de Heer Jezus en ik wil dat zeggen, ja. Ja, en ze weet niet te veel omheen, ze is niet bezig met een plan in haar leven, ze is niet bezig met dit en dat. Ze wil gewoon laten merken, ook aan de mensen in haar thuis, dat ze van Jezus houdt. En dat wil ze zeggen voor in de kerk, waar alle mensen het horen. En ze kon ook niet wachten, want ze zei, ik stel drie vragen en zei drie keer natuurlijk ja. Dat kun je natuurlijk verwachten. Ja, dat is toch prachtig. Laten we nou eens gewoon weer proberen op zo'n manier ook gaan te leven. Ontspannen. God gaat met je mee. Hij zorgt voor je. Hij is almachtig. Het loopt hem nooit uit de hand. Je kunt je leven gewoon elke dag met hem beginnen. Dus dat betekent dat je ook rustig gewoon je eigen plannen mag maken. Dat doet Paulus ook hier. Sterker nog, hij reageert aan het eind over die Apollos, die broeder. Waarin hij een paar keer heeft gezegd van je moet eens naar hem toe komen. Maar hij wil niet. Maar hij komt wel als het hem zelf uitkomt, zegt hij dan slot. Dus kortom, ook in het plan van God mag je je eigen plannen maken. De opstanding van de Heer Jezus Christus vraagt ook van ons om gewoon rustig onze eigen plannen te maken. Gewoon vanuit de capaciteiten die je hebt, vanuit de dingen die je ontmoet. Het verlangen om precies te weten hoe morgen eruit ziet, precies te weten wat je wil worden, precies te weten wie, is uiterst gevaarlijk. Ik kan me nog herinneren in een van mijn gemeentes die ik heb mogen dienen. Dat klinkt altijd zo zo verkeerd dat je zegt mijn gemeente, zo bedoel ik het niet. Ik probeer ook echt te dienen. Dat er een meisje was, waarmee ik zeker regelmatig gesprek had, want ze een periode had waarin ze niet zo goed in haar vel zat. Dat hebben jongeren ook wel eens, net zoals volwassenen. En op een gegeven moment kwam ze bij me en zegt, ik heb mijn toekomstige man ontmoet. Ik zeg, oh ja? Ja, zegt ze, ik was op een conferentie van een of andere organisatie, ik zal de naam niet noemen. En daar heb ik een jongen ontmoet en God heeft tegen me gezegd dat dat mijn man wordt. En toen vroeg ik aan haar, oké, en wat heb je nu gedaan? Wat heb je nu gedaan? Ik geloof dat dat mijn man wordt. Ik zei, ja, dat gaat niet gebeuren als je niet, als God jou dat laat weten, dan wil hij kennelijk dat je nu een stap zet, dat je wat gaat doen. Nee, zegt ze, zo werkt dat niet. Dit is het plan van God, dus zo gaat het gebeuren. U snapt natuurlijk dat inmiddels die jongen lang met iemand anders getrouwd is. En zij ook inderdaad nog wel alleen is, dat heeft daar niks mee te maken. Maar. En dat is eigenlijk in heel goed samengevat hoe de dingen werken in het Koninkrijk van God. Ook al is Jezus Christus uit de dood opgestaan. Ook al mogen we overwinnaar zijn. Ook al mag je delen in liefde en in vergeving. God vraagt nog steeds van ons, net zoals hij vraagt om te leven volgens zijn wet, leven volgens zijn gebod. Dat komt aan het einde heel druk naar voren. Zo vraagt hij ook aan ons om je plannen te maken in je eigen verantwoordelijkheid, met de gegevens die je hebt, met het verlangen die je hebt om ook iets te doen. Ik gebruik voor jongeren vaak het beeld, spreek misschien voor jullie meer aan, van het rijden in een auto. Als tenminste niet zo'n volledig automatische Tesla is. Kijk, als je in je auto gaat zitten, dan heb je in de meeste auto's toch nog wel eens een stuur zitten aan de linkerkant bij ons. En dan kan je, terwijl je op je parkeerplaats staat, kan je vol aan de stuur draaien, hebben we zoals gedaan. Als ik vroeger de auto mocht wassen van mijn vader, het was nog als jochie, deed ik wel eens, ging erin zitten, weet je, en dan aan de stuur draaien en dan beelde je in dat je over de weg reed en zo, dat vond je heel stoer. Maar er gebeurt natuurlijk helemaal niks. Een hoop mensen zeggen tegen de Heere God, Heere God, wilt u alstublieft eens aan het stuur van mijn leven draaien? Maar als God het dan doet, wat gebeurt er dan? Vaak helemaal niets. Hoe komt dat? Dat we niet in beweging komen. Als we niet gaan handelen, kan God ons ook niet leiden, kan God ons ook niet besturen. Zo werkt dat steeds opnieuw. Dus juist het geloof dat Jezus Christus overwinnaar is, juist het geloof dat God de Almachtige is, vraagt ook van ons rustig met onze plannen te komen. Ook deze Paulus, en dan gaat hij dat heel praktisch maken hoor, dan heeft hij het nog over de winter doorbrengen. In die tijd kon je 's winters niet zo goed reizen. Niet omdat de Middellandse Zee dicht vroor, want dat was volgens mij niet zo. Maar wel omdat er enorme stormen waren. En het kan daar behoorlijk stormen. Dus Paulus die wist, als ik in de winter in Korinthe kom, dan zou ik daar in ieder geval moeten blijven. En te midden van die plannen maakt hij dan één opmerking, en die wil ik van dit gedeelte even meenemen, dan ga ik naar het derde gedeelte toe. Die vind ik ook echt zo bepalend voor Paulus, en ook zo bepalend voor de omgang met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En misschien ook wel met jullie en met uw leven. Dat is die hele aparte manier waarop hij in vers 9 spreekt. Moet ik maar even kijken in dat reisplan. Hij heeft gezegd dat hij tot Pinkster in de feest blijft. Pinkster is natuurlijk het Joodse Pinksterfeest. Heeft het uitzondering van de Heilige Geest werd helemaal niet gedacht in die tijd nog. Pinkster was het Joodse Pinksteren. En dan staat er, want, dus hij blijft, want, er is voor mij een grote en krachtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders. Dat is vreemd eigenlijk. Dat je juist blijft omdat er veel tegenstanders zijn. Is dat niet in een notendop eigenlijk ook het leven van de gelovigen, ook in de wereld van nu, hè? Moeten we ons nou zo ontzettend laten ontmoedigen door een wereld om ons heen? Daar kunnen we eindeloos over afgeven, ook vanaf de preekstoel. Over die wereld die maar steeds veranderen tegenover God wordt. En steeds meer dingen die kunnen, steeds meer dingen die mogen. Mensen, in die tijd van Paulus was dat minstens allemaal zo erg. Of moet je, zoals Paulus hier redeneren? Hey, er is een grote en krachtige deur voor het evangelie geopend. En er zijn veel tegenstanders. Ik blijf. Ik heb hier een taak. Er zijn tenminste nog tegenstanders. Er zijn nog tegenstanders over. Je hebt nog iets om die overwinning, om in die overwinning te kunnen staan. Juist in de wereld van nu. Er zijn zoveel mensen die Jezus Christus niet kennen. Is dat niet reden te meer om juist volop ook het geloof uit te leven. Te laten zien in het leven van elke dag dat je van Jezus Christus bent. Een grote, dan staat in het Grieks een mega. En een krachtige, en dan, dat is het heel apart eigenlijk, ik weet niet precies wat hij bedoelt. Maar dan staat in het Grieks woord energeia. Dus energieke. Een krachtige deur. Dat woord energeia gebruikt hij verder alleen maar van het zwaard van de Heilige Geest. Het woord van God. Maar hier ook voor een deur. En een deur die energie geeft. Heeft het te maken met een moment wat hij ook niet voorbij wil laten gaan? Ik denk dat wij als gelovigen ook dat te vaak doen. Dat we het juiste moment laten voorbij gaan. Dat we niet durven. Ben je wel 's morgens van huis gegaan? En heb je aan God gevraagd. Geef me vandaag iemand op mijn pad met wie ik het evangelie kan delen. Heb je het al eens gedaan? Heb je dat wel eens gedaan? Dat gevraagd? Breng vandaag iemand op mijn pad met wie ik het evangelie van Jezus Christus kan mag delen. Ik heb het wel eens gedaan. Niet omdat ik zoveel beter ben, denk dat er genoeg mensen zijn hier die het gedaan hebben. En dan kom ik s'avonds thuis en denk ik van, nou, ik heb het wel om gebeden, maar het is niet gebeurd. En dan ging ik erover nadenken. En ik weet nog goed, het was toen ik in Rotterdam woonde. Dan denk ik, ja, maar ik heb wel in een metro gezeten. In die metro zat iemand tegenover me. En misschien leek het nog wel alsof ze zelfs een beetje contact maakte. Maar ik durfde het eigenlijk niet. Jezus Christus heeft overwonnen, hebben we net gehoord. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de machten van de hel overwonnen. Waarom zouden wij dan niet durven aan anderen daarvan te vertellen? Heb je enig idee wat je voor anderen daarmee laat liggen? Heb je enig idee hoe je anderen daarin ook tekort kan doen? Om die verkondiging niet te verkondigen. Jezus Christus, overwinnaar. Dus eigenlijk is dit slot van Paulus aan die gemeente van Korinthe eigenlijk best wel heel praktisch. Net omdat je gezegd hebt van, we hebben gesproken over die opstanding uit de doden. Een geweldig lang hoofdstuk overigens van gemaakt. Het zijn hoofdstuk 15 en 58 versen. Nou weet ik, onze hoofdstukindeling die komt van ons vandaan. Maar het is niet voor niets zo gedaan. Dat thema is wel degelijk op een hele lange, uitgebreide manier aan de orde geweest. En dan die praktische dingen. Gewoon dat feit dat Jezus, dat we na Pasen leven, wat een merk in je leven. We moeten geen bange, angstige, teruggetrokken groep worden. Maar we moeten een groep worden die gewoon rustig durft in de wereld van nu te staan en te verkondigen. Ook als dat negatieve reacties met zich meebrengt. Maar mijn ervaring, u kunt andere ervaring hebben. Mijn ervaring is als je gewoon jezelf bent en gewoon zegt waar je denkt dat het op staat, dat er juist in de wereld steeds meer begrip voor komt. En dat het probleem vaak is dat we het of niet durven, of we gaan het hele zitten verpakken, of we komen alleen maar terecht op regeltjes, dat mag niet, want. Terwijl we, als we uit ons hart spreken en mensen zien dat de liefde van de Heer Jezus Christus in ons is, en als we daarom spreken, dan weet ik zeker dat er daarop gereageerd wordt. Ik had gisteren een gesprek met iemand uit een ander kerkgenootschap. En die had het erover dat in dat kerkgenootschap waar hij zat, het isolement steeds meer toeneemt. En steeds meer zich op zichzelf terugtrekken. Steeds meer tegen de buitenwereld aanwijzen als de grote boze buitenwereld waar alles verkeerd gaat. Hij zegt, ik kan er niet meer in ademen. Het lukt me niet meer om. Ik denk altijd dat je heel erg uit moet kijken om eruit te gaan, om weg te gaan. En toch soms is voor geestelijke groei het gewoon nodig. Dan moet het gewoon. Maar dat is nou net voor christenen is dat als het ware dodelijk. Om je terug te trekken in je eigen groepje. En om niet meer voor de wereld om je heen te verkondigen wie Jezus Christus is. En is gewoon niet ons grote probleem dat we daar zelf ook gewoon te weinig uit leven? Ook op zo'n mooie dag als dit, hè, dat je, nou ja, je geniet van de zon, dat je geniet van het mooie weer. En ja, zo'n kerkdienst, dat doe je, dat kijk je misschien ook nog wel naar uit. Maar tegelijkertijd kan je er soms ook zitten, omdat het puur moet. En jullie zien dat natuurlijk niet, maar ik kan soms vanaf de kansel af, denk ik, dan te kunnen zien aan bepaalde gezichten, zowel van jongeren als van ouderen, van nou, volgens mij is hier sprake van enige mate van correctie voordat je hier gekomen bent. En weet je, als dat zo gaat, dan werkt God ook niet. Je kan het ook tegenhouden. Er wordt in de Bijbel zo nadrukkelijk gewaarschuwd voor het uitblussen van de Heilige Geest. Voor het weerstaan van de Heilige Geest. Het gaat wel om, gewoon om je behoud. Het gaat om je redding. Het gaat om je leven met God. Het gaat niet alleen om straks. Natuurlijk, het is heerlijk dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wacht. Het is heerlijk dat we straks op een nieuwe aarde mogen leven zoals God het bedoeld heeft. Fantastisch. Maar je doet natuurlijk de boodschap van God enorm tekort als je het alleen daarop richt. Het leven met nu is zoveel mooier als je gelooft dat je van Jezus Christus bent. Weet je, dan kan je ook inderdaad gewoon ontspannen. Je kan ook gewoon ontspannen naar de toekomst kijken. Als je van Jezus Christus bent. Nou en? Wat zal er dan gebeuren? Je bent toch van Hem? Gebeuren dan geen verschrikkelijke dingen? Ja, er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren. Kan ik dan niet in... Er kan van alles nog gebeuren. Maar je mag ontspannen. Je bent van Hem. Het is de mooiste boodschap in deze wereld waarin de een naar de ander doordraait. De een naar de ander het angst voor de toekomst heeft. Bang is voor een kernoorlog. Bang is voor Rusland. Bang is voor wat er allemaal gaat gebeuren. We leven in een... We zijn opgegroeid, als ik naar mezelf kijk, ik ben opgegroeid in een tijd dat er geen oorlog in Nederland is. Dat is vrij uniek, hè? Zolang er als in Nederland al geen oorlog meer is geweest. Ik denk dat het de geschiedenis, als je het bij elkaar optelt, dat er maar weinig periodes zijn waarin al zo lang geen oorlog is geweest. Realiseer je dat? Zijn we daarom misschien ook een beetje het besef van kwetsbaarheid verloren? Het besef van afhankelijkheid van God. Goed, prachtig einde dus. Wat praktische dingen. Nou, en dan komt dat moment waarop Paulus dan nog een keer oproept. Hè. Hij herhaalt eigenlijk wat hij in vers 58 al heeft gezegd. Dat je waakzaam moet zijn. Vast moet staan in het geloof. Manmoedig moet zijn. Sterk moet zijn. Voor de tijd van toen werd dat verbonden natuurlijk met man zijn. Met moedig zijn verbonden met man zijn. Als vandaag de Bijbel geschreven wordt, zou je misschien ook net zo goed met een vrouw kunnen verbinden of wat dan ook. Ik denk ook wel eens, als je het over manmoedig hebt, ik weet niet of je ooit, als je als man ooit bij de bevalling van je vrouw, hoe je vrouw een kind ter wereld gebracht hebt gezien, dan denk je over manmoedig ook wel heel anders hoor. Dan denk ik van nou, als er iemand ook moed tonen en kracht tonen, zijn het ook niet vaak juist de vrouwen, ook in de gemeente van de Heer. Dus de bedoeling van Paulus is dat dan niet om dat op dit moment sterk op mannen te betrekken, maar gewoon om vast te staan. Om te staan in het evangelie. Wees sterk. In liefde. En dan gaat het naar het einde toe. En ik zei al, dan kabbelt het wel weg. Hè? Van nou, Stefanus moet je nog ontvangen. Zorg dat Timotheus, hebben we hier vooral gehad, Timotheus moet kunnen komen. Stefanus, Fortunatus, Archaicus, noem nog een paar namen. Erkennen ze mensen, je gaat hartelijke groeten. Groet elkaar ook nog maar met een heilige kus. Een van de opdrachten in de Bijbel die wij volgens mij in de praktijk niet zo vaak toepassen. Elkaar groeten met een heilige kus. En vervolgens dat stukje dat hij dan zelf schrijft. Dat vreemde aparte slot. Het lijkt wel of alles aan het einde van de brief opeens in één zin eruit komt. Hij zet pen op papier. En ik denk ook... Daarom is het volgens mij zo geschreven. Weet je, op het moment dat je dan zo'n brief hebt gedicteerd, hè, aan zo'n schrijver. Hè, en je zit erin, hè, want dat ging achter elkaar door. Hè. Zo'n schrijver tilt zijn pen niet van het papier op. Hè. Er zit geen één woord los. Alles zit aan elkaar in een brief, een Griekse brief. Geen hoofdstukken, geen punten, geen komma's. Staan niet. Het loopt allemaal in één keer door. Alle letters zitten aan elkaar, alle woorden zitten aan elkaar. Het is eigenlijk de eerste keer dat die schrijver dan zijn pen van het papier haalt, dat hij stopt. En dan mag je zelf nog wat schrijven. En dan weet je natuurlijk, dan voel je je ook verbonden met zo'n gemeente. Als je zelf dan je pen pakt en zelf wat schrijft, dan maak je een band. En dan schrijf je dat wat in je hart zit. En wat er in het hart van Paulus is, is dat als je de Heer Jezus Christus niet lief hebt, laat je dan vervloekt zijn. Paulus is een Jood. Paulus kent dat vervloekt zijn. Dat vervloekt zijn heeft in de eerste plaats te maken met vervloekt zijn door de gemeenschap. Calvijn zegt dat ook heel nadrukkelijk. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Het gaat in de eerste plaats om uit de gemeenschap gestoten worden. Als je laat zien dat je Jezus Christus niet lief hebt. Je zult allemaal wel eens een preek gehoord hebben over de vragen die de Heer Jezus stelt aan Petrus. Hè, bij het meer van Galilea, heb je me lief? En u weet dan ook dat daar in het Grieks verschillende woorden voor zijn. Hè, en dat dan dat Jezus in dat stukje verschillende woorden voor liefde gebruikt. Er zit alleen één probleem achter. En dat is dat Jezus helemaal nooit Grieks gesproken heeft. Maar Jezus sprak Aramees. En het Aramees, net zoals het Hebreeuws, heeft maar één woord voor liefde. Dus voordat je er allemaal conclusies uit gaat trekken, dan is het mooi om ook dit slot van de brief te zien. Want Paulus gebruikt dan een woordje wat bij ons weggezet wordt als broederlijke liefde, filios. En dat gebruikt Paulus hier voor Jezus. Dus dan stort heel onze schema's ook weer in elkaar. Zoals zo vaak in het leven. Hè? Op het moment dat je het gelooft in een schema denkt te kunnen vatten, dan stort het bijna altijd in elkaar. Als je Jezus niet lief hebt, dan ben je vervloekt. Weet u? Merk ook nu weer, nu ik erover prik. Als je dat leest, komt dat wel binnen, vindt u niet? En denk je dan niet automatisch bij jezelf, heb ik nou Jezus lief? Hou ik van Jezus? Wat zou jij daarop gezegd hebben? Wat zou u erop gezegd hebben ik stond net even bij de ingang, maar als ik nou al die tijd was blijven staan en aan u gevraagd had van, hou je van Jezus? Wat zou je dan gezegd hebben? Wat zou u nou gezegd hebben als u zei, nou dat weet ik niet. Als ik dan tegen u zeg, dan ben je vervloekt. En u hebt het gewoon gelezen. Ik heb geen schok door de gemeente zien gaan toen ik het net las. Ieder die de Heer Jezus niet lief heeft, is vervloekt. En toch is kennelijk de boodschap van de schrift dit. Is dit niet in één ogenblik samengevat ook heel de prediking van Paulus? Liefhebben. En valt liefhebben dan ook niet in de eerste plaats te zien uit de manier waarop je je gedraagt? En past het dan niet perfect ook in het slot van deze brief? Paulus denkt aan die gemeente van Korinthe en hij weet dat ook die gemeente daarmee worstelt. Met, zoals wij vandaag ermee worstelen met die geboden van de Heere God. Van je weet dat ze goed voor je zijn, maar tot op het moment dat ze tegen jouw persoonlijke belang indruisen. Hè? Je weet dat je je belastingpapieren goed moet invullen, totdat je net dat de gelegenheid krijgt om iets wel op te voeren wat je eigenlijk niet mag opvoeren enzovoort. Hè? En dan doe je het toch. Je weet dat je niet naar een andere vrouw mag kijken. Als je getrouwd bent, als je een relatie hebt, dan doe je het toch. Je weet als je... Daar gaat het wel over, gemeente. We moeten eer tegenover elkaar zijn. Jezus liefhebben gaat ook over je gedrag. Als je kijkt waar de Heer Jezus het heeft over liefde, heb je mij lief... Verbindt hij dat heel vaak, ook denk maar aan het slot van Johannes, hè, die prachtige reden van Johannes 15. Van, als je mij lief hebt, dan houd je mijn geboden. Het verlangen om vast te staan en om te delen in de overwinning van de Heer Jezus Christus, heeft hier ook alles mee te maken. Het is niet zo, dat moet ik wel voor alle duidelijkheid erbij zeggen, dat hiermee wordt dat je vervloekt bent, dat je voor eeuwig er niet meer bij mag zijn ofzo. Dat is niet de lading van dit woord, dit aan het thema wat hier staat. Sterker nog, als je in de Joodse synagoge was er ook zo'n vorm van uit de gemeenschap verbannen worden. Was in principe tijdelijk. Voor een aantal keren. Voor een aantal weken. Voor een aantal samenkomsten. De getallen daarover verschillen. Ik las een getal van 20. En daarna was er altijd weer ruimte om aanvaard te worden. Dat is ook wel wat krachtiger. En daar wil ik dan ook mee afsluiten, want... zei al, als je dit zo leest, als je Jezus Christus lief hebt, ben je vervloekt. Het Maranatha achter onze Heer Jezus komt, betekent het in dit geval. Openbaring wordt dezelfde combinatie gebruikt. Dus onze Heer Jezus komt. Je bent vervloekt. Dat het toch best wel binnenkomt hoor. En dat je dan ook wel op zo'n moment je realiseert van, je mag leven vanuit genade. Je mag leven vanuit die opstanding. Je mag leven vanuit ontspanning. Weet dat alles volbracht is. Tegelijkertijd doet het er wel toe. Hoe we vandaag de dag in ons leven handen en voeten geven aan het feit dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat hij alles overwonnen heeft. Ook in die periode tussen Pasen en Pinksteren. Drie praktische dingetjes vanuit het slot van de Korinthebrief. Drie oproepen ook om, als u hem nog niet kent, als je die relatie niet met hem hebt, laat maar gewoon zeggen zoals Paulus zegt. Drie oproepen ook om, als je niet van Jezus houdt, om dat te veranderen. Om naar hem toe te gaan. In de wetenschap dat je dat blijft volhouden. Denk ook in die psalm die we net zongen. In die wetenschap. Dat je kostbaar bent in zijn ogen. En dat hij uitkijkt naar je komst. Ga, nu het nog kan. Amen. Aan de avondzang zingen, dacht ik dat het was gezang 12. Of nee, de geloofsblijver. Welke is gezang 12? Ik ken me altijd slecht in... De avondzang. Ik ben altijd slecht in nummers. Dat is, voor wie in één zat in nummers, de andere dat het weer soms in letters. Gaan we met elkaar zingen en als u hem zingt, dan zult u merken dat daar ook dit slot van de Korinthebrief eigenlijk gewoon heel mooi in terugkomt. Laten we nog danken. Vanavond beginnen we in ons dankgebed is anders, Heere God. En beginnen we met u te danken voor wat u gedaan heeft in Israël. In het Jodendom. Beginnen met te danken dat u door de geschiedenis van Israël heen uw heilsplan hebt uitgewerkt. Uitlopend op de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En voegen we bij die dank voor Israël ook ons gebed voor Israël. En willen we u ook vragen of u ons ook bewust maakt van het feit dat ook de gemeente van nu die daar is ook hulp nodig heeft. Dat het niet altijd zo makkelijk is ook om daar te leven. Dat er ook veel verborgen armoede is. En dat we juist ook als christenen uit de heidenen, dat zijn wij, ook die taak hebben om te geven. Lastig, Heere God, dat in zo'n brief als Paulus dan zo'n woord als belasting en zo'n bevel staat. En als wij ergens gevoelig zijn, gaat het wel over bevelen die te maken hebben met ons geld. Maar ja, dat is misschien heel juist aan te zien hoe belangrijk u voor ons bent. Dank u dat uw apostel Paulus zo deze brief van die gemeente van Korinthe mocht schrijven. En hem afsloot met deze praktische verwijzingen. Dank u ook voor die hartkreet die dan aan het eind gewoon zo uit zijn hart opborrelt. Als hij eindelijk het moment komt dat hij zelf mag schrijven. Het zijn nog maar 2 of 3 versen te gaan. En dan het eerste wat hij opschrijft is, als je Jezus Christus niet lief hebt, dan ben je vervloekt. Maranatha, onze Heer komt. Vader, en u heeft het ook gehoord, maar we zeiden ook net tegenover elkaar dat dat ook iets is wat beklemmend kan werken. En we blijden ook tegenover u dat we ook van het liefhebben van u vaak maar zo'n potje maken, zou ik zo maar zo. Zo dient tekort schiet, Heere God. Geef ons echt door uw Heilige Geest ook dat oprechte verlangen naar u. Wat zich weer uitwerkt in het praktische leven van elke dag. Wat heeft een vrouw en een man die elke keer zegt dat hij van haar houdt, maar nooit iets voor haar doet? Haar alleen laat worstelen. Zich terugtrekt. Zo is het toch ook bij u? Wat heeft u met gelovigen die dan dat misschien in de mond nemen van, we houden van de Heer Jezus, maar ja, om het ook in ons leven te laten zien, dat is toch wel moeilijk. En tegelijkertijd vragen we om uw vergeving en om uw nabijheid, ook om uw liefde daarin. En dan is het zo dat u de eerste bent die lief heeft en dat we op die liefde mogen antwoorden. Gelukkig wel, Heer, ligt bij u vast. Dank u voor deze dag, voor deze zondag die we in ieder geval nu 2 keer in een huis van gebed ook mochten doorbrengen. Wees bij ons in die avond die komt. Maak het goed. Zodat we ook een fijne avond hebben met elkaar. Welke dingen we ook van plan zijn om te gaan doen. Zegen ons daarin. Laat het dingen zijn die antwoord geven op die vraag. Heb je Jezus lief? Bidden voor de gemeente, ook voor onze broeder die u hier geplaatst hebt. Uw woord mag verkondigen. Heer, wil hem erbij zijn. Met zijn gezin ondersteunen. Uw Heilige Geest kracht geven. En afsluitend bidden we voor onze vervolgde broeders en zusters. Ook als we nu al hectiek rondom Noord- en Zuid-Korea en horen hoe de toon dan opeens weer om kan slaan en hoe iedereen opeens weer positief kijkt naar ontwikkelingen die er gaande zijn en eigenlijk in de hele wereldpolitiek geen moment iets hoort over al die christenen die in de kampen zitten. Die gedood en gemarteld worden. En we bidden u hierom ook recht voor hen. U bent een God van recht. We bidden u om uitkomst. We bidden u om uw nabijheid. Wees er nabij. Ga zo met ons mee, Heere God. Op weer deze week in. Als de God van vertrouwen. Als de God voor je kostbaar zijn. Als de God van wie we houden. En voorzichtig zeggen we dat tegen u terug. We houden van u, Heere. Wilt u alstublieft geven dat dat niet bij mooie woorden blijft? Dat bidden we u om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 90, vers 9 is ook een praktisch slot waarin je bidt ook om een zegen op je werk. Voluit Bijbels om ook op die manier te mogen doen. Gewoon in je de mogelijkheden die je hebt in beweging te komen en te laten zien ook van wie we zijn. Laat uw genade ons met dat troost verrijken en uiteindelijk met bekronen ons werk en nu en altijd. Ga zo al heen in vrede en ontvang de zegen van ons Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen. Amen.